Oké, hartelijk welkom iedereen. En hoe gaat het met jullie? De vakantie weer voorbij. Ik zie het aantal aanwezigen weer langzaam toenemen. Wie wil er iets vertellen? Of eventueel een onderwerp aansnijden of iets vragen?
Ik heb wel een vraag eigenlijk.
Ga je gang, Ruud.
Ik ben sinds een paar maandjes weer single en ben nu een beetje aan het daten. En nu ben ik met een vrouw aan het daten die ook met anderen date. En dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Maar ik vind het een beetje lastig om te voelen van gaat het nou mijn integriteitsgrens over of vind ik het ook wel spannend, zeg maar. Dus daar zit ik een beetje mee te worstelen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar ik een beetje tegenaan loop. Ik weet niet of ik daar nou echt een vraag over heb, maar het is meer. Ja.
Dus het feit dat ze met de andere date creëert een ongemakkelijk gevoel bij jou.
Ja, en de jaloezie ook. En, en ook weer zo, oh ja, ik vind het wel spannend, weet je wel. Want dan kan ik dat misschien ook gaan doen, zeg maar.
Dus ik denk dat je als spiritueel beoefenaar kijk je eerst naar het gevoel zelf, het ongemakkelijke gevoel. Je probeert als het ware niet automatisch je schrap te zetten en je er tegen te verzetten, maar met eerder soort van, laat me dit gevoel maar eens even goed voelen. Onderzoeken, maar dan niet in de betekenis van er heel veel over nadenken, maar vooral onderzoeken en van er echt contact mee maken. Ermee zijn, zou je ook kunnen zeggen. Of het gevoel verbinden met het gewaarzijn en er juist dan niet te veel over nadenken. En dan kun je kijken of het gevoel misschien oplost en in feite bijdraagt aan je contact met jezelf en aan je helderheid. Of dat je de hele tijd aan het worstelen bent en toch telkens weer in nare gedachten schiet en daar weer van baalt. En in dat laatste geval kan je dan beter ermee ophouden.
Precies.
Ja,
Voor
dus
nu
het
vind
is.
ik het gewoon nog best wel een soort van interessant wat er allemaal gebeurt. Want er komen
Ja,
natuurlijk
maar je kent
allerlei
elkaar
gevoelens
nog niet zo
los.
lang, hè? Het is nog niet echt een relatie. Dus in feite ben je nog gewoon twee zelfstandige mensen.
Ja.
En het triggert alleen een soort onzekerheid bij je.
Ja, en ook van, kijk, stel dat ze nou voor mij kiest, dan is het ook weer beknellend, zeg maar. Dus het is ook wel makkelijk zo.
Als je dan voor jou kiest, terwijl jij niet per se voor haar kiest.
Ja, of dan wordt het weer dat ik dan ook voor haar moet kiezen, zeg maar. Dat is
Ja,
dan.
ja, 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 ja,
Dus het gaat alle kanten op eigenlijk.
ja.
Dus
Ja,
het is
wat
wel
leuk, ja. Dus
spannend,
je
ja.
ziet hier die twee polen, hè. Van de ene kant wil je niet verlaten worden,
Ja.
maar aan de andere kant wil je ook niet je vrijheid kwijt.
Ja, precies. Ja. Dus
En
het wisselt de hele tijd.
dat is dus waar het hele spanningsveld waar relaties doorgaan zich in afspelen.
Ja.
En meestal. In de traditionele ego-relaties zal dan tenslotte je verlangen naar vrijheid zal het moeten ontgelden. Dat wordt meestal opgeofferd ten gunste van het toedekken van je angst om verlaten te worden. Dus dan ga je toch allerlei afspraken maken met elkaar dat je er alleen voor elkaar bent en dat je elkaar nooit meer zult verlaten en tot de dood ontscheidt en dat soort dingen. En dat zijn allemaal bezweringen om die diepe angst om verlaten te worden, om die als het ware gerust te stellen. En alleen het nadeel daarvan is dat de liefde verdwijnt.
Ja, precies.
Ja, dus hoe meer veiligheid, hoe minder liefde. Hoe meer onzekerheid, hoe meer liefde ook. Maar die onzekerheid is dan wel iets wat je moet kunnen hebben.
Ja, precies. Ja, tot nu toe wel, dus.
Ja,
Maar het
dus
is
dan,
wel af en toe
ja.
een gevecht.
Ja,
Zeker
dus
de
dat is.
jaloezie vind ik echt. Ja,
Is dat.
dat zit echt dwars, zeg maar. Dus ik vind het ook wel mooi om dat een beetje om daar mee te dealen, zeg maar.
Dat is een pijnlijk gevoel. Want
Ja.
het is echt een
Maar.
vorm van zelfafwijzing. En een
Ja.
gevoel van minderwaard zijn of angst om je minderwaard te gaan voelen.
Ja, of dat die andere iets beter is in bed of zo. Ik heb ook nog
Ja,
van die.
natuurlijk.
Dat je in ieder geval. Dat is een soort competitie-idee, zeg maar.
Dat is ons macho mannetje. Hè? Dat komt.
Ja. Ja, dat is interessant.
Ja, dus dat is het punt. Zolang je het nog interessant vindt, kan je ermee doorgaan.
Ja.
Zodra het meer lijden oplevert dan geluk, kan je beter zoeken naar iemand die je, zeg maar, veiliger is voor je.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja.
Oké.
Oké,
Ik had nog
prima.
één vraagje trouwens.
Ja.
Over rouwen na een relatie die klaar is.
Ja.
Want hoe lang duurt dat? En kan je ook rouwen en daten tegelijk? Want ik merk wel dat ik er wel redelijk overheen ben, maar ik heb af en toe, ik had bijvoorbeeld vandaag een dag. Toen zat ik een beetje liedjes te luisteren op Spotify van die wij samen luisterden. En dan werd ik weer een beetje, had ik het een beetje lastig.
Ja.
En dan denk ik van ja, ben ik er nou overheen, weet je wel. Dus ik zit daar ook nog wel een beetje mee. Wat is daar nou een beetje.
Ja, ik denk dat je geen. Je kan niet zomaar zeggen van een rouwproces duurt zus en zus zo lang. Want dat hangt
Nee, dat snap ik.
van hoe lang was je relatie en hoe erg ben je gekwetst en dat soort dingen.
Ja.
Er is natuurlijk een neiging. Bij sommige mensen is er een neiging om als je in een pijnlijk rouwproces zit, om dat dan zo snel mogelijk weer toe te dekken met nieuwe contacten. Dus als je dat gevoel hebt dat je nieuwe contact nodig is, omdat je niet in staat bent een avond alleen thuis te zitten met nog een soort gemisgevoel, dan loop je de kans dat je problemen die het einde hebben betekend van je vorige relatie gewoon meeneemt in je volgende relatie. En dan kom je ze gewoon tegen net zolang totdat je ze doorkrijgt, als het
Ja, precies. Ja.
ware. Maar ja, aan de andere kant. Het is ook niet zo van je mag niet daten als je het nog moeilijk hebt met je scheiding. Of zo, snap
Ja,
je?
precies. Ja,
Er
daar
is
zit ik nu
geen.
ook wel een beetje. Maar ik heb ook de neiging om, als ik kijk naar vorige relaties, om dan heel lang in dat verdriet te blijven hangen, zeg maar. Dus ik dacht van, nou, ik ga het nu gewoon anders aanpakken. Ik ga gewoon eens even wat sneller weer.
Ja. Ja, dus dat is prima. Dat is prima. En dan merk je vanzelf wel of dat ook werkt voor je.
Ja, precies.
Of dat je meteen in je nieuwe contacten al je oude angsten al aan het meenemen bent.
Ja.
Dus
Oké.
ik zou proberen om in ieder geval niet te oordelen over jezelf. Want dat is eigenlijk het belangrijkste probleem, is dat je dan afvraagt: doe ik dit wel goed? Is dit wel oké? Mag ik dit wel doen?
Ja, dat is een
Maar
beetje wat ik mezelf
hoezo?
altijd afvraag. Van,
Alsof
kan dit al, weet je wel?
of spiritualiteit überhaupt iets zegt van dat iets niet mag. Nee, alles mag. En alleen wat levert geluk op en wat levert lijden op? Dat moet je soms ontdekken door de dingen te doen die lijden opleveren. Dus
Ja,
daarom
precies.
dat het ook niet verkeerd is om heel snel te gaan daten na een scheiding bijvoorbeeld. Is niet verkeerd. Alleen dan krijg je op een gegeven moment krijg je dan door dat je aan het weglopen bent van iets anders. En dat andere waar je dan van wegloopt, dat blijft dan heel lang problemen opleveren.
Ja, dat neem je gaan we inderdaad weer mee naar de volgende.
Ja, dus ik zou niet oordelen en gewoon doen wat je gevoel je ingeeft, maar ook alert blijven op of het nieuwe beknellingen oplevert. En
Ja.
daar goed op letten eigenlijk. Ja, past dit wel bij me? Is dit wel wat ik wil?
Ja, precies. Ja.
Huh?
Oké,
Ja,
dankjewel.
oké, prima. En dan zie ik Sharon en Niek hebben een digitale hand opgestoken.
Ja, ik zal hem weer naar beneden doen. Hoi Jan. En
Hoi.
de rest.
Oh, zet hem nog even omhoog, die hand. Want dan blijf je lekker bovenaan in beeld.
Oh, vind je dat fijn? Oké,
Dat
dan
is
doe ik zo.
handiger, want dan dat is. Ja.
Wij hebben een gezin met twee jongens. En de twee kinderen die zijn totaal verschillend, zoals dat vaak is. Eentje van 11 en eentje van 9. En wij zijn met drie van het gezin, zeg maar, nogal geneigd om dingen vooral een beetje positief te benaderen. Van, nou, wat hebben we ervan geleerd? Of wat is, nou ja, dat, zeg maar. Maar onze jongste zoon, die heeft nogal de neiging om in dingen te blijven hangen. Dan kan ik best wel positief met hem praten over dingen. En dan op een gegeven moment dan, nou, aan het einde van het gesprek. Ja, maar het is toch wel heel zielig dat ik hooikoorts heb, bijvoorbeeld. Of het is toch wel heel zielig dat ik gevallen ben. En ik merk dat ik lastig vindt om daar mee om te gaan. En toen vroeg ik me af of je
Ja.
daar misschien een tip.
Oh, ja. Ik denk het wel, ja. Dit past eigenlijk in die andere cursus, hè? Maar evengoed, je bent welkom met je vraag.
Oh,
Ik heb ook nog een cursus over opvoeden.
nou, dan ga ik daar even naar
Het
kijken.
einde van de opvoeding, die cursus, is net zo'n online cursus als deze, maar dan gaat die voornamelijk over opvoeden.
Oh, cool.
Maar in dit geval, het zou kunnen dat je zoon jou iets probeert duidelijk te maken. Namelijk dat jij iets te snel bent met je positieve houding. En dat je iets overslaat, namelijk het erkennen van zijn nare gevoelens.
Ja.
Dus hij komt met een klacht en jij begint met: Oké, we kijken er positief naar. En dit
Nou
is het
ja.
allemaal. Oké, ja, ik overdrijf een beetje, hè, maar
Ja.
snap
Nee,
je? Ik bedoel.
het is wel dat ik weet dat je inderdaad eerst erkennen en zien en zo. En dan op een gegeven moment, oké. Dan voor mij, ja, dan ga ik dus te snel voor hem, zeg je dus. Dan
Dat
mag ik
zou
wat
dan
langer
kunnen,
bij hem.
want hij luistert, jij hoort jou aan met je positieve benadering. En op het moment dat jij daarmee klaar bent, zegt hij toch wel heel erg dat ik. Dus hij vraagt kennelijk om meer erkenning
Ja.
voor zijn nare gevoel.
Oké.
En je zou zelfs kunnen overwegen om alleen maar erkenning te geven van zijn nare gevoel. En je positieve verhaal gewoon nog even te bewaren voor een ander moment als die niet in een naar gevoel zit. Probeer het gewoon eens, ja? Als die thuis komt en heeft zo'n nare bui, je gaat gewoon zitten en zegt van, vertel eens, hoe voel je je? En wat empathisch en, oh ja, dat snap ik, ja, dat is naar, hè? Dat naar gevoel, hè? Dus soort van, voor zover je dan ook zelf misschien dat gevoel een beetje herkent. Ook dat delen, eventueel ook delen van ja, oh, want ik heb vroeger ook wel eens zoiets meegemaakt, zo, dan voelde ik me ook zo naar of zo. Ja, dus gewoon helemaal contact leggen op dat niveau van mogen voelen wat je voelt. Erkenning geven van zijn nare gevoel. Mocht hij nou zelf, zeg maar, verder gaan en niet alleen zijn nare gevoel delen, maar dingen gaan zeggen als: dit gaat nooit meer over, ik ga de rest van mijn leven hier last van hebben, ik kan nooit een leuke vrouw vinden, ik ga nooit een studie afmaken. Dus dat is echt negativiteit en gevoel extrapoleren naar de toekomst. Ja, dan zou je eventueel kunnen zeggen: je vertelt nu allemaal dingen die je niet weet. Dat weet je helemaal niet. Ja, je voelt je nu naar en dan denk je aan de toekomst en dan denk je dat die toekomst ook naar is, maar dat weet je toch niet. Dus ook hier niet te veel van het wordt helemaal leuk, die toekomst. En je gaat vast heel goed, veel studie en opleiding, dat soort dingen. Dat is ook weer als het ware, je wil iemand redden, maar daarmee geef je eigenlijk toch een soort signaal van hoe jij je nu voelt. Dat wil ik niet.
Ja, want dan voel ik me natuurlijk niet zo'n goede moeder als ik
Juist,
het niet op
juist,
kan
ja.
vrolijken.
En dat is dus je moederlijke ego, wat gewoon in feite niet kan leven met een ongelukkig kind. En daar zitten, maar daar moet je die andere cursus dan vervolgen. Dat hele systeem van ons ouderlijk ego, ja, hoe wij vanuit liefde voor ons kind willen we dat kind graag gelukkig zien en ook gelukkig maken in de toekomst. En daarmee creëren we heel veel overbodig lijden voor dat kind. Dus dat mechanisme doorkrijgen en ophouden met ze te redden. En in plaats daarvan naast ze te staan.
En
Ja.
heel soms heb ik een goede bui en dan ga ik juist heel erg overdrijven met hem. En
Ja.
dan gaat hij op een gegeven moment wel erom lachen van, nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Maar dat kan ik niet altijd opbrengen, zeg maar. Maar dat is
Ja,
misschien ook
oké, dat
weer.
is humor. Maar dan zou ik toch ook die humor zou ik toch doen dan pas nadat je ook gewoon hebt gezegd wat vervelend voor je. En het is helemaal oké, je mag je naarvoelen. Dat.
Dankjewel.
Ja.
Top.
Yes,
Ja,
dank je.
super.
Joe. En dan Ellen?
Ja, hoi. Ik werd eigenlijk op een idee gebracht door Ruud met zijn vraag daarnet. Want rouwen over relaties die afgelopen zijn, dat doe ik eigenlijk niet. Is dat wel handig?
Hoe weet je het te omzeilen? Een relatie gaat uit en hoe werkt dat dan bij jou?
Nou, ik
En
ben.
is het misschien ook zo dat het rouwen al tijdens de relatie plaatsvond en dat jij op een gegeven moment de relatie hebt beëindigd uit een soort laatste. Nee, dus echt
Nee.
wel, je wordt in de steek gelaten, je wordt gedumpt
Yes.
door iemand die je wel leuk vindt.
Nou, hij had gewoon een ander al ernaast. En dan mocht ik zelf achterkomen, zeg maar.
Ah ja, dat is vervelend.
En dan ben ik wel binnen 2 minuten klaar. Of 1 minuut klaar met iemand. Wat zeg ik? 30 seconden.
Ja, ja. Dus heb jij het uitgemaakt?
Ja, maar er is heel veel boosheid.
Ja. Ja.
Ja.
Dus boosheid komt voor de rouw.
Mm.
Dus moet je eerst die boosheid gaan beoefenen. En waarschijnlijk probeer je die ook onder controle te houden, die boosheid.
Nou, ik kan wel heel goed schelden. En dan vooral op hem. Maar ook met hem aan de lijn, zeg maar. Maar dan als ik ook klaar ben, dan ben ik wel klaar, zeg maar.
Ja, ja. Dus dat is nog wel echt verwijten. Dus dan ben je niet alleen boos, maar je vindt hem de schuldige van jouw boosheid, hè? Dus in feite wil je die boosheid niet voelen en je verwijt hem dat hij jou toch boos gemaakt heeft. Dat is eigenlijk de standaardreactie van het ego. Hè? Daarom ben je boos op een ander. Waarom zijn we überhaupt boos op een ander? Omdat we de ander verwijten dat we ons boos voelen.
Hmm. We hadden wel afspraken van. De vorige keer ging het over polygamie. Zo'n relatie hadden wij niet.
Maar het gaat hier niet over dat je ook alle reden hebt om boos te zijn. Er is een afspraak gebroken of iets dergelijks. Er is gelogen, stiekem gedaan, dat soort dingen. Je hebt alle reden om boos te zijn. Alleen, het helpt niet om hem dat te verwijten. Natuurlijk hoort het bij het afronden van je relatie dat je tegen hem zegt van, dit is de reden waarom ik het uitmaak en... En je hebt, weet je wel, je hebt een afspraak verbroken, je hebt gelogen en zo wil ik niet doorgaan, klaar. Maar daarna voel je nog steeds boosheid.
Mm-hmm.
Ja, toch?
Ja, en wat ik, maar dat is niet eens, dat heb ik ook wel in eerdere relaties gemerkt, van zeg maar, toen alles nog koek en ei was, dan... even om te overdrijven, verheerlijk je die persoon en je houdt van diegene enzovoort.
Ja.
En dan dat het dan zo kan switchen naar... En ik ben ook heel... Dat is gelijk blokkeren op Facebook, telefoonnummers blokkeren. Alles gewoon helemaal alsof die nooit bestaan heeft, zeg maar.
Dat doe je?
Ja.
Ja, oké. Dus dat is dus een reactie op jouw eigen boosheid.
Mm-hmm.
Ja. En de ander verantwoordelijk stellen voor jouw boosheid.
Hmm.
En nogmaals, de ander is de trigger van jouw boosheid. De ander heeft dingen gedaan die in een normale relatie, zeg maar, boosheid veroorzaken. Dus het is niet een soort van fout van jou. Dus hij heeft hier een fout gemaakt omdat hij een afspraak gebroken heeft en omdat hij oneerlijk geweest is. En dat triggert jouw boosheid. En vervolgens maak je de relatie uit, heel goed, mm-hmm. ja. Maar dan daarna, daar hebben we het over nu. Daarna,
mm-hmm.
ja, je zegt ik kan nog niet rouwen, want er is alleen maar boosheid.
Mm-hmm.
En wat ik je probeer duidelijk te maken is, er is niet alleen boosheid, maar er is ook het niet willen voelen van die boosheid.
Mm.
Je vindt het shit dat je die boosheid voelt. Je bent in verzet tegen die boosheid. Ja, en dat maak dat je eronder lijdt.
Mm-hmm.
Dus de oefeningen die je dan doet als beoefenaar is dat je verzet, je niet willen voelen van de boosheid verandert in het wel willen voelen ervan. En als boosheid eenmaal toegelaten wordt, dan wordt het eigenlijk een hele positieve energie. Niet meer gericht tegen die lul van die ex van je, maar voor jezelf. Het wordt een kracht voor jezelf. Een kracht van eigenwaarde. Maar daarvoor moet je wel een tijd oefenen. En de gebruikelijke oefeningen hier zijn dat als je weer zo'n boosheid voelt opkomen. En je bent er bewust van dat je die helemaal op hem aan het richten bent weer. Wat is het, homelozak en zo. Weet je wel? En dat je dan zegt, nee wacht even, stop. Niet op hem richten, maar voelen. En dan ga je die oefeningen doen waarbij je bijvoorbeeld met een kussentje heel erg hard op een bank gaat slaan, heel erg hard schreeuwen, stampen, muziek opzetten van Rage Against Machine. Dat fuck you, I don't do what you tell me. Je gaat heel erg hard schreeuwen en gillen.
Maar daar kan ik wel iets over zeggen, want ik denk wel dat ik bang ben voor mijn eigen boosheid. Want dan ben ik dus in staat om PC's door het raam te gooien. Ja. Weet ik veel. Nou, dat is niet handig, want dan moet ik een nieuwe PC kopen. Ja. Maar ik ga dan wel hout hakken bijvoorbeeld, inderdaad.
Ja. Ja. Ja, maar hout hakken, als je daar niet jezelf en anderen mee beschadigt, is dus ook zo'n vorm van nat. Okay. Ja?
Ja.
Maar dan moet je dat nog meer doen in het kader van, ik mag dit voelen. Dit is helemaal oké. Deze boosheid is mijn levenskracht. Yeah! Ja?
Okay.
En dan zou je merken, als je dat een paar keer oefent, dat je ineens begint te huilen.
Oh.
Dat ineens, zeg maar, de boosheid wat vermindert. En dan komt het eigenlijk de rouw over verlaten te zijn.
Hmm.
Ja? En dat moet je dan ook gaan oefenen in de betekenis van, ik mag dit voelen, ik mag verdriet hebben, ik mag me verlaten voelen. Is oké. Ja, dus die manier van omgaan met pijnlijke emoties, dat valt een beetje buiten de cursus spirituele relaties. Want het gaat voornamelijk dan over spiritueel omgaan met je eigen emoties. En niet per se op het gebied van relaties. Maar je kan daar... ik heb daar boeken over geschreven op mijn website vind je bijvoorbeeld een begeleide meditatie met pijnlijke emoties. Dus om dat eens te leren hoe je dat dan doet, aanwezig
blijven. Die noemde ik zelf de vorige keer als tip, want die gebruik ik heel vaak.
Ja, dus dat is denk ik de reden waarom je niet rouwt is, omdat je daarvoor nog eerst je boosheid moet toelaten.
Oké. Duidelijk, dankjewel.
Ja? Ja. Oké. En dan Griet.
Hallo.
Ja. Hallo.
Hey, ik kom van België. Ik denk dat er niet veel van België zijn, maar goed. Het is de eerste keer dat ik hier spreek. Ik vind het wel spannend.
Ja, je mocht Vlaams praten, want ik ben zelf een halve Vlaming.
Een beetje West-Vlaams gaat ook.
Nee. Ik ben van West-Zeeuws-Vlaanderen, maar dat is West-Vlaanderen, hè?
Ja.
Ja, dus en mijn kinderen hebben altijd in België op school gezeten. En, dus ik ben halve Vlaming.
Oké, maakt niet uit.
Ja, dus je mag zo Vlaams praten als je wil. Ik versta het.
Ik ga gewoon doen. Zoals...
Ja, is goed. Ja. Ga je gang.
Wel, heb je tips voor een relatie die on hold wordt gezet?
Die on hold wordt gezet. Kan je dat iets specificeren?
Waarvan we samen...
Wie zet hem op hold? En jij of de ander?
Natuurlijk een heel verhaal wat ik nu niet helemaal ga kunnen vertellen.
Nee. Maar er is besloten...
Waar we samen eigenlijk beslissen van... Goh, we zetten het op hold tot kerstmis.
Ja.
In plaats van alles af te breken en... We gaan geen gekke dingen doen. We gaan geen huis beginnen zoeken. We gaan focussen op rust... op bezorgdheid van de andere kant naar mijn gezondheid toe. Ik ga weer beginnen werken. Dus, en ik denk dan ook, ik kan rust en de stilte wel gebruiken om afstand te nemen en een stuk mijn emoties te kanaliseren, wat dat eigenlijk al vrij goed lukt ook. Maar ik dacht, is er advies of is er een addertje onder het gras? Of...
Nee, dat hangt er vanaf. Kijk, als de tijdelijke onhold, zoals je dat noemt, als die eenzijdig door één van twee is afgeroepen, terwijl de andere het er niet mee eens was, dan is het een verkapte, weglopen van een crisis.
Ja.
Maar als je het min of meer eens bent met elkaar, natuurlijk heb je er ook moeite mee, maar als je het ook eens bent daarmee... Je hebt samen besloten, we zitten te veel nu in een destructieve fase. Laten we elkaar een tijd met rust laten en dan opnieuw kijken of het nog wat kan worden.
En de vraag is ook van pauze. Als je het dan hebt over play en pauze en stop.
Ja.
Met pauze gaat het liedje niet verder. Dan is er geen muziek, dan is het stil. Dus dan hoeft er ook niks van moeite te gebeuren, want eigenlijk is het gedaan. Eigenlijk was het stop.
Ja, ik denk ook dat als je zoiets doet, dan doe je dat meestal als je al in de gaten hebt dat het communiceren geen oplossing meer brengt.
Nu, weet je, het is babystapje 1101, zal ik maar zeggen.
Ja, dus dan spreek je af om tot kerst geen contact te hebben, maar dan moet je ook wel heel consequent zijn. Dus dat betekent dat je niet dan... toch af en toe weer mailtjes en sms'jes en appjes naar elkaar moet sturen.
Je ja, kan... nee, we wonen samen, we hebben 2 kinderen, dus dat maakt de zaak ook helemaal anders. We zijn 13 jaar samen, dus ja.
Maar wacht even, hoe kan je dan de relatie tot kerst on hold zetten als je in hetzelfde huis woont?
Nou, dat doen we al 3 jaar.
Ah, oké.
Okay. We leven al zo lang naast elkaar. Ik hoorde jou zeggen van, eigenlijk ben je al aan het trouwen, terwijl het nog...
Ja, relatie, ja.
Ja, ik kan er veel van vertellen, ik ga niet alles, maar er is zo wel...
Ja.
Ja, maar...
Dan denk ik eerlijk gezegd, als je in hetzelfde huis woont en je doet alsof je een relatie stopzet en je, dus je leeft eigenlijk min of meer langs elkaar heen, dan is het gewoon een uit angst geboren ontkenning dat de relatie stuk gelopen is. En, ja. Dan zou je, en dan blijf je dat misschien doen, zogenaamd in het belang van de kinderen. Maar in feite, omdat je te bang bent om op jezelf te komen.
Ja, ik voel mij zover dat ik niet meer bang ben. Ik heb heel veel verdriet gehad. 2021 was al rollercoaster op mijn werk, heel heftig.
Ja.
Dit stuk ook, maar het lukt wel. En het is donker en het is moeilijk, maar ik wil wel graag... Ik heb geen probleem met alleen zijn. Ik ga alleen op restaurant. Dat deed ik al voor ik hem kende ook. Dus er is, er is een hele lange periode aan vooraf gegaan natuurlijk. Aan dit wat er nu, wat ik nu kort zeg, wat er beslist.
Ja.
Een jaar en een half aan de gang. Dus dat is al heel veel gesprekken, heel veel.
Ja.
Heel veel, ja.
Maar nu, wat is dan de reden dat je in hetzelfde huis blijft wonen?
Ja, omdat dat wel een heleboel is praktisch. Hij maakt zich zorgen over mijn gezondheid. Ik ben heel veel vermagerd. Ik smoor wiet ook, maar ik vind dat lekker. Dat zijn vitamine voor mijn hersenen. Ik doe dan liever dat dan antidepressiva nemen. En hij is nu bezorgd en zegt van, je kunt nu niet alleen met de kinderen gaan wonen. En ik heb een heftige periode gehad op mijn werk.
Ja.
Ik denk, oké, dan zal ik voor mezelf ook even rustig de tijd nemen om te tonen dat ik wel helemaal rustig ben. En...
Ja, maar dan, dat snap ik helemaal. Maar waarom dan niet dat jij gewoon ergens anders gaat wonen tijdelijk en rust neemt voor jezelf?
Oh ja.
En hij dan voor die kinderen, als hij zo bezorgd is,
nou, ja.
Ja, dan moet hij voor die kinderen zorgen.
Ja, ik kom binnenkort ook meedoen in de andere cursus over het einde van de opvoeding.
Ja.
Mijn kinderen zijn 11 en 9 en ik doe keihard aan co-sleeping. Dus ja.
Hoe heet dat?
Co-sleeping, hè?
Oh, ja. Samen slapen?
Ja.
Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. De
dokter vanaf haar geboorte, daar zijn heel veel meningen over. Daar zijn ook zeker 2 kanten aan.
Ja.
Dat is heel lang fijn geweest, toch als het nog goed ging tussen ons.
Ja.
En nu kan ik niet meer zeggen dat dit stopt. Dus ik ben er ook wel. En...
Ah ja. Dus ook dat zou een reden zijn om dus te beginnen met elke week bijvoorbeeld 2 of 3 dagen ergens anders te gaan wonen.
Ja, maar dat zie ik wel zitten eigenlijk hoor. Ja,
ja dat is, dan begin je ook met gewoon elkaar los te laten. En meteen ook die al te nauwe co-sleeping met je kinderen ook een beetje los te weken.
Ja.
Ja, maar op het gemakje en met vriendelijkheid.
Het is allemaal, ja. Dat is een heel ander stuk natuurlijk, ja.
Ja, maar dat lijkt me een soort basisprincipe dat je werkt aan autonomie. Werken aan je zelfstandigheid.
Ja, als je dan praktisch gaat kijken, denk je, ja, €800 voor iets te huren is al snel veel. En dan moeten we toch wat meer gaan werken en kijken dat het lukt. En dat brengt heel veel andere chaos in je hoofd. Dat zal niet worden.
Ja. Ja.
Maar goed, oké.
Ja, dus het is ingewikkeld en zo, maar ik zou als hoofdleidraad dat streven naar autonomie.
Geloof je dan dat een relatie kan op pauze gezet worden en dan is het stop of is het terugplay? Kan dat?
Dat hangt ervan af. Ik bedoel, dat is nou precies het hele punt. Je woont in hetzelfde huis. Je hebt samen kinderen. Wat is er dan op pauze gezet eigenlijk?
Ja, eigenlijk verandert het ook.
Ja, ik bedoel, misschien vrij je niet meer met elkaar en misschien praat je niet meer met elkaar. En Dan, maar dan lijkt het me niet zo prettig om met een soort halve vreemdeling in één huis te zitten. Met ook nog wat allerlei oude pijnlijke herinneringen.
Ja, dat doe ik al even. Dat doe ik al 3 jaar.
Ja, ja, dus dat bedoel ik hier. Het probleem is misschien dat je te bang bent om voor jezelf te kiezen. En dat moet je dan heel langzaam opbouwen. Maar dat is misschien ook wel iets wat je moet doen in combinatie met een coach, met een therapeut.
Ik heb me al heel veel laten begeleiden. Dat is al...
Ja, dus mijn advies is alleen maar dat de richting waarin je wil gaan is werken aan je autonomie. Ja. Werken aan proberen geluk te vinden zonder dat per se afhangt van iemand anders. Dat maakt je veel gelukkiger ook in je relaties namelijk.
Daar ben ik al even aan het werken hoor. En ik voel al veel meer vrede in mezelf. En dat leer ik ook in mijn kindercoachpraktijk aan de kinderen.
Ja, nee, prima, prima. Wat je al bereikt hebt, heb je al bereikt. Dat is goed.
Dank je wel.
Ja, oké, succes. Wie wil er nog iets vertellen of vragen? Waar zit je, Mike? Thuis of in Savita?
Ik zit thuis nu.
Oké. Okay.
Grappig, ik wilde net mijn hand opsteken en toen stelde jij die vraag.
Dus hey, okay. Wat wou je zeggen dan?
Nou ja, het was meer delen van... ik ben die PRI-route even ingegaan.
Ja.
Omdat ik... omdat ik toch wel zag dat het niet zo eenvoudig was... al die afweerpatronen, zeg maar... En daar heb ik nou wat meer inzicht op gekregen, dus het is wat rustig. Ja. Maar ja, ik merk ook wel dat het dan toch ook weer een beetje verstikkend kan werken. Als ik dan merk van, my god, werkelijk in elke scheet die je laat, komt die afweer in beeld. Afweer in beeld.
Ja.
En dan merk ik dat ik dan door de dag heen wel aan het worstelen ben om de relatie te leggen naar de dingen die hier besproken worden, zeg maar.
Ja.
Op spiritueel niveau.
Ja.
Ja, en dat
snap ik, ja. Misschien helpt het wel om te zien dat al die afweren die in PRI zo mooi, zeg maar, gerubriceerd worden en waar je soms daardoor meer inzicht krijgt in je eigen automatismen, dat ze allemaal uiteindelijk voortvloeien uit één heel fundamenteel afweermechanisme. En dat is... Het niet willen aanvaarden dat we fundamenteel alleen zijn. Het fundamenteel alleen zijn is wat het ego niet wil aanvaarden. En dat is waarom het ego altijd gericht is op relaties aangaan. Of soms de angst heeft ontwikkeld om relaties aan te gaan. Maar dat is dan een soort bedekking van de bedekking weer. Ja, dus dat hele idee dat je altijd op de vlucht bent voor een soort erkenning dat het ego fundamenteel alleen is. En dat is een diepere alleenheid dan de eenzaamheid die je voelt als je verlaten bent door je partner of iets dergelijks. Maar is er wel een afspiegeling van? De eenzaamheid die je voelt als je verlaten wordt door je partner... is eigenlijk alleenheid plus het niet willen voelen ervan. Het je ogen ervoor willen sluiten en zo snel mogelijk dan maar weer op zoek gaan naar een nieuwe verbinding met iemand. Dus wat is die fundamentele alleenheid? Als je gewoon kijkt, er is niemand anders dan jij die jouw gedachten kent. Er is niemand anders dan jij die jouw gevoelens kent, ervaart moet ik zeggen. Er is niemand anders dan jij die weet hoe het is om in het lichaam van Mike te zitten. Dus alles wat je ervaart, ervaar je alleen. Het is een fundamentele... En ik noem het liever niet eenzaamheid. Omdat daar al de lading bij zit van dat het naar is en je eronder lijdt. Terwijl eenzaamheid... is zo naar omdat de alleenheid ontkend wordt of bestreden of toegedekt. Je bent in verzet tegen je fundamentele alleenheid. En die alleenheid is natuurlijk een illusie weer ten opzichte van wat daaronder zit. En dat is dat alles één is. Maar zodra die eenheid zich opsplitst in schijnbare individuen, gaat dat individu zichzelf, zeg maar, zien als fundamenteel alleen en loopt daarvoor weg. Het is een iets andere formulering van wat ik ook al heb verteld en dan heet het een negatieve kernovertuiging. Dat wat we in het eerste jaar van ons leven hebben ervaren was namelijk ook, je kon je alleen maar goed voelen als je vastgehouden werd door je moeder en eten kreeg en warmte kreeg. En als ze iets te lang wegbleef, dan voelde je alleen maar angst en behoeftigheid. Dat. Dus dat niet alleen kunnen zijn, dat leren we als baby. Maar als baby kunnen we ook echt niet alleen zijn, want dan ga je dood. En in die tijd is dus in ons zelfbeeld aangeleerd die fundamentele angst voor alleen zijn. Terwijl in werkelijkheid is er een soort alleen zijn. Ja. En het grappige in het Nederlands is het zo'n prachtige woordspeling, want alleen zijn is ook al één zijn. Als alles één is, dan is er dus niet een ander. Dan is er maar één bewustzijn. Dat bewustzijn is in principe alleen. Alleen, het is niet een eenzaam alleen. Het is een één alleen. Eenheidsalleen. Maar dat wordt natuurlijk niet herkend. Als baby al niet. En daarna zitten we in die malle molen van het ego wat wegloopt van zichzelf. Wat niet zijn alleenheid wil ervaren. En dat is de meest fundamentele afweer. En vervolgens leer je daar allerlei trucs van valse macht, valse hoop. Primair afweer, secundair afweer. Ja, dat zijn de uitingsvormen van die meest fundamentele afweer. De afweer van een soort realisatie dat je alleen bent. Dus hoe mooi als je dit kan onderzoeken. Telkens als je een rotgevoel hebt. En het maakt niet uit wat voor rotgevoel. En dan even ervan uitgaan dat je alleen bent. Want in een relatie met een ander, in een contact met een ander, heb je meestal geen tijd om dit te doen. Maar nadat dat contact dan even weer uit is en je gaat weer naar je eigen huis, je zit weer in je eentje en dan lijd je onder een emotie, dan kun je vrij makkelijk zien dat welke emotie het ook is, de bottom line is dat je niet wil voelen wat je voelt. En dat gevoel is dus een verzet tegen alleen zijn. Die fundamentele alleenzijnheid, zou jij kunnen zeggen. Dus ik zeg niet van geloof dit nou maar onderzoek dit. De eerstvolgende keer dat je een nare gevoel hebt, probeer eens te kijken naar dat nare gevoel. En zit daar inderdaad iets in van weglopen van, ja, en ook, wat gebeurt er als je bij zo'n nare bui, zo'n naar gevoel, nou eens gewoon heel open en eerlijk en eventueel zelfs hardop tegen jezelf zegt, ik ben alleen. Ik ben alleen. Ik ben alleen. Ik ben totaal alleen. En heel grappig, als je dat werkelijk tot je laat doordringen, dan bevrijdt het je. Van die, zeg maar, psychische verkramping van, ik moet mijn best blijven doen om te zorgen dat ik niet alleen ben. En het is onder die pogingen om maar niet die alleenheid te voelen waar we onder lijden. Niet de alleenheid zelf. De alleenheid zelf is de werkelijkheid. De verschijningsvorm is alleen.
Zo'n fijne verbinding die je maakt, Jan.
Ja.
En okay. Is het een noodzakelijke doorgang, dat proces? Ik bedoel,
ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk wel, ik bedoel, je zou zo graag meteen naar Dzogchen stappen en gewaar zijn en alles laten oplossen in de Dharmakaya en zo. Maar als je ego in verzet is tegen bepaalde gevoelens, dan is het een beetje dweilen met de kraan open. Want dan kun je natuurlijk wel momenten ervaren waarin je even vrij bent van al je lijden, omdat je eventjes vrij bent van je gedachten aan je lijden en even vrij bent van identificatie met het lijden. Maar doorgaans moet je nog 30, 40, 50 jaar oefenen voordat dat permanent is. Voordat dat niet meer onderbroken wordt door het gebabbel van ego. Dus ja, je kan beter ook dat deel wel aanpakken. Via PRI is een prima methode. Totdat je natuurlijk weer gaat verzanden in allemaal concepten erover. En de hele tijd, dus eigenlijk, als je een naar gevoel hebt en je ziet, oh, dit is valse macht, oh, dit is valse hoop, en je zegt, oh, ben ik er weer verkeerd bezig, zo, dan kan je maar beter dan weer naar de simplicity teruggaan. En gewoon zeggen, ik ben alleen. En dat mag. Ik mag alleen zijn. Ik ben alleen en dat mag. En in dat alleen zijn ga je dus natuurlijk relaties aan met anderen. Maar dan ga je ze aan vanuit autonomie. In plaats van vanuit die constante drang om maar niet die alleenheid te voelen. En dan maak je de ander daar verantwoordelijk voor. En dan kan dat een tijdje heel goed werken als het wederzijds, zeg maar, als je elkaars alleenheid wederzijds weet toe te dekken. Dan kan dat een tijd lang heel fijn voelen. Maar het is tegelijkertijd toch ook een bepaalde vorm van toedekken van de werkelijkheid. Terwijl als je in zekere mate realiseert en vrede hebt en zelfs de vrijheid ervaart van dat alleen zijn, dan ga je, denk ik, veel, veel fijnere liefdesrelaties ervaren. Het verschil is dan wel relaties aangaan vanuit behoeftigheid, is dus eigenlijk relaties aangaan vanuit de ontkenning van je eigen alleen zijn. Terwijl relaties aangaan vanuit erkenning van je eigen alleen zijn, is een relatie vanuit overvloedigheid. Dan valt er een hoop te delen. Oké?
Ja, dankjewel.
Ja. Sharon en Niek nog iets? Sharon? Niek is verdwenen.
Ja, Niek is even weggegaan. Ja. En de vraag die ik heb is over polyamorie. Onze relatie is open. Uh-huh. En ik heb hem gevraagd of hij erbij wil blijven of niet. En aangezien je geen relatietherapeut bent, heb ik gevraagd of hij het later dan terug wil kijken. Dat vind ik een makkelijker praten. Ja, dus ook. Okay. Wij hebben een open relatie en waarin we seks mogen hebben, ook gek mogen worden op andere mensen. En in mijn geval resulteert dat in een relatie ernaast en erbij. En Niek doet dat zelf niet, maar ik doe dat wel. Zoals jij net al zelf aangaf, in een met afstand heb je seksualiteit en als je dicht bij elkaar bent, heb je zeg maar dat een stuk minder. Of hoe zei je dat? Liefde en vertrouwen, zoiets zei jij.
Ja. Veiligheid, ja. Je hebt of liefde veiligheid, ja.
Ja, en wat ik nu heel erg merk is dat in die relatie buiten mijn huwelijk en kinderen en zo, blijft het allemaal spetterend vuurwerk fantastisch. En thuis wordt dat steeds minder. En zo erg zelfs dat ik me daar heel erg schuldig over voel. En waardoor het nog groter wordt. Ja. Dus ik hou wel heel veel van Niek. En we hebben een mooi huwelijk en zo. Alleen het wordt in die zin wat spannender. Omdat het aan de ene kant heel mooi is. En het verschil wordt zo groot voor mij. En daar voel ik me schuldig over. En dat leg ik dan weer op en zo.
Ja, en het verschil wordt zo groot. Dat betekent eigenlijk dat het... en dus de relatie met Niek wordt steeds minder bruisend en spannend voor je. Heeft ook iets te maken met het feit dat Niek zelf niet ook een andere partner heeft?
Nou, toen wij net begonnen met een open relatie, toen was het zeg maar super spannend om elkaar los te laten en was het hartstikke inspirerend.
Ja.
En word je weer heel eager op elkaar en zie je andere mensen soms in een situatie naar hem kijken en hij is van mij, weet je dat? Dat is helemaal fijn. Of hij is ook van mij, of weet ik veel, hoe je het wil zien. Maar ja, nu zijn we zoveel jaar verder en alles mag, alles kan, doe je ding. Al ga ik koffie drinken of seks hebben, dat maakt dan ook uit. Ja. En dat is hartstikke fijn of zo. Maar aan de andere kant voelt dat ook wel weer, er zit ook weer een stukje waardering in of zo. Of ertoe doen, of het wat uitmaakt wat je gaat doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die man waar ik dan een relatie erbuiten mee heb, die vindt het heel erg als ik andere dingen doe. Dus daar heb ik af en toe nog wel eens discussies mee. En dat is gek eigenlijk, dat ik eigenlijk daar meer een relatie op dat verantwoording afleggen relatie mee heb, als dat ik dat met Niek heb, zeg maar.
Dus ja, zeg maar, de buitenman heeft het er moeilijk mee dat je ook nog een relatie hebt met Niek.
Nou, niet met Niek, maar daar heeft hij respect voor, maar niet voor wat ik nog meer doe, zeg maar. Daar heeft hij heel veel moeite mee.
Oké, dus hij wil de enige buitenechtelijke man zijn.
Ja. Maar wat er dus nu is dat het dus met hem blijft het dus super spetterend, ook omdat we ruzie maken en dan het weer goed kunnen maken. Nou, dat hele leuke cirkeltje. Maar dat is dus, blijft dus vuurwerk. En eigenlijk voel ik me super schuldig naar Niek dat vuurwerk is. Want thuis valt het steeds meer op dat minder vuurwerk is en dat daar meer voor nodig is. En dat je daar meer in moet investeren om het leuk te houden of zo. Ja, en dat contrast wordt zo steeds groter, of hoe zeg je dat?
En heeft Niek het ook moeilijk mee dat er minder vuurwerk is thuis?
Jazeker. Ja.
Dat is natuurlijk dus in de eerste plaats je schuldgevoel daarover maakt het erger.
Mm-hmm.
Maar dat had je al door. Mm-hmm. Dus je kan beter jezelf en natuurlijk ook met Niek erover hebben van oké, dit is nu de situatie kennelijk, die is zo ontstaan. We zijn allebei volwassen, we hebben hem laten ontstaan. Dus er hoeft geen enkel verwijt te zijn. Er hoeft ook geen schuldgevoel te zijn. Dit is gewoon hoe het gegaan is. Mm-hmm. En nu kun je zeggen van, vinden wij allebei het belangrijk om te kijken of we ook weer wat meer vuurwerk in onze relatie kunnen krijgen. Dat is een soort besluit wat je kunt nemen. Het gaat niet vanzelf, want vanzelf gaat het juist die andere kant op. Ja. Dus dat is het gesprek wat je moet voeren. En misschien zegt hij wel van, oh, het is eigenlijk best wel zo oké, lekker rustig thuis. En ik zoek wel eventueel iemand buitenshuis als ik ook wat meer vuurwerk wil. Maar als hij zegt...
Hij wil heel graag thuis. En ik heb die neiging om te zeggen, kunnen we niet gewoon, dan doe ik gewoon daar en klaar. Dan hoef ik het niet aan te gaan, zeg maar.
Ja. Dus dat is dan eigenlijk toch weer helemaal jouw keuze.
Ja.
Dus, maar jij hebt natuurlijk alle vrijheid om te zeggen, ik heb genoeg vuurwerk, ik hoef niet met Niek ook nog vuurwerk. Jammer voor jou dan, maar dan moet je ook maar ergens anders vuurwerk zoeken. Ja? Dus jij kan zeggen gewoon, deze relatie is een soort van beetje fijn, gezellig, soort mannetje, vrouwtje, kinderen opvoeden, gezellig, weet je wel, vriendschap, maar geen vuurwerk. En als jij zegt, dat is voor mij voldoende, dan geef je ook een duidelijk signaal aan Niek, van als je vuurwerk wil, moet je het ook bij een ander zoeken, net als ik. Dat mag, dat is oké. En hij heeft dan natuurlijk de alle vrijheid om te zeggen, dat is niks voor mij, dan ga ik bij je weg, want dan wil ik gewoon een ander waar ik weer echt een relatie mee heb. En vuurwerk, dat is dan weer zijn vrijheid.
Ja.
Dus je laat elkaar vrij hierin, in de zin van, waarom schuld en verwijt? Dat levert nou juist allerlei beknellingen op.
Ja.
Maar je kan ook zeggen van, voor jou uitgezien, hè? Van oké, ik heb het leuk en leuk vuurwerk buitenshuis. Maar hoe zou het zijn als ik ook met Niek weer wat meer vuurwerk zou hebben? Als je dat werkelijk daarvoor kiest, dan kan je daaraan werken. En dat aanwerken, dat zou dan met name gaan via tantra. Ja, tantra beoefening is een manier waarop het vuurwerk niet van buitenaf moet komen, maar van binnenuit komt. Het is een heel ander soort vrije tantra. Wat jij nu beschrijft met je buitenechtelijke partners en zo, dat is echt de spanning, de ego-spanning, de kick, weet je wel. Leuk, gezellig, seksen, zonder al te veel drama. Ja, en hoe leuk dat ook is, dat is, en daar zitten ook zijn beperkingen aan. En dus je zou uit nieuwsgierigheid eens kunnen onderzoeken of er ook nog iets anders te beleven is. Een heel ander soort vuurwerk. Wat veel meer begint inderdaad bij het vertrouwde samen zijn. En dan moet je natuurlijk cursussen in gaan volgen en overlezen en oefeningen doen die behoorlijk ook op je knoppen drukken. Is niet alleen maar leuk, tantra beoefenen. En het kan ook zijn dat je erachter komt dat überhaupt het niet meer mogelijk is met Niek. Dus dan tantra maakt ook helderder of je niet gewoon beter uit elkaar kan gaan.
Oké.
Ja, het heeft zeg maar een katalyserende werking op een relatie. Hij wordt er beter door of hij valt er door uit elkaar.
Oké.
Dus daar moet je ook bewust van zijn.
Mm-hmm.
En dan misschien leer je nog wat nieuwe dingen op dat gebied.
Ja, toch. Mooi.
Ja.
Dankjewel.
Maar het begint met schuldgevoel herkennen als dat is je eigen ego, wat zeg maar, ja, zich schuldig voelt, is een soort zelfafwijzing. Alsof je niet gewoon mag genieten van hoe je nu leeft. Ja? En alsof jij een soort verantwoordelijk bent voor het vuurwerk van je partner. Nee, daar is hij verantwoordelijk voor. Ja, dan als je elk neemt weer verantwoordelijkheid voor zijn eigen staat van zijn. Dat, en dan kan je gaan kijken, kunnen we nog wat leuke dingen doen samen? Of blijft het gewoon zoals het is? Of gaan we uit elkaar? Ja, kan je hier wat mee?
Ja, dankjewel.
Oké. Okay.
Yes, goed, dank je.
En dan zie ik nog één hand, Ruud.
Ja, ik had nog een vraag aan de hand van Mike's verhaal.
Ja.
Want als je nou heel goed alleen kan zijn, waarom zou je dan de liefdesrelatie aangaan? Want daar had ik vandaag ook nog een podcast over geluisterd.
Ja.
Twee mensen die waren het daar een beetje over oneens. De ene die vond dat je meer spiritueel kan groeien als je in je eentje bent. En de andere die vond juist dat je meer spiritueel kan groeien als je toch die liefdesrelatie aangaat. Ik ben wel benieuwd hoe jij erin zit eigenlijk.
Ja, ik denk dat je het meest spiritueel kan groeien in de situatie waar je in zit. Dus heb je geen relatie, dan kan je daar het beste aan groeien. En heb je wel een relatie, dan kan je daar het beste aan groeien. Het is,
dus het is meer hoe het nu is.
Ja, je moet dealen met wat er is. En dat hele idee dat je als spirituele beoefenaar zou kunnen besluiten van ik ga geen relaties meer aan, want daar groei ik meer van. Of als spirituele beoefenaar, ik ga nu een relatie aan, want daar groei ik meer van. Dat is bullshit. Ja, daar heb je geen controle over. Je wordt verliefd of je wordt niet verliefd. Ja, je komt in aanraking met relatie of niet relatie. Het feit dat je zou besluiten om bijvoorbeeld monnik te worden, is ook een ego ding. Ja? Mm-hmm. Dus ik geloof niet dat je daar überhaupt keuzes in kan maken en zeker niet hoeft te maken. Je doet gewoon dat wat je op dat moment, jouw status op dit moment, gehuwd, getrouwd, alleen, single, poly, whatever, dat is je beoefening. Nu, je andere vraag was, waarom zou je nog een relatie aangaan als je al gelukkig, als je alleen kunt zijn?
Ja.
Ik denk dat je inderdaad minder uit wanhoop dan de relaties aangaat. Dus het zou kunnen dat je veel meer gaat genieten van het alleen zijn. Maar er is geen enkele reden om geen relaties aan te gaan, omdat relaties aangaan gewoon heel erg leuk is. En nog leuker is, omdat je ook alleen kan zijn. Ja?
Ja, precies. Ja.
En voor de mensen zoals jij en ik die nog niet verlicht zijn, gaan relaties ook altijd op knoppen drukken die je niet kunt indrukken als je alleen bent.
Ja, dat is dan een beetje.
Ja, het is altijd, en het zijn de diepere knoppen die in een relatie gedrukt worden.
Alleen in je eentje kan je er altijd weglopen. Dan kan je zeggen van nou, ik ben prima alleen.
Ja, dus in je eentje kan je makkelijker een soort schijnbare comfortzone creëren.
Ja, precies. Ja.
En meestal is dat omdat je al narigheid hebt meegemaakt met relaties en je denkt, ik begin er niet meer aan.
Ja, daar heb ik geen zin meer in.
Ja, dus dat is goed alleen kunnen zijn, omdat je goed kunt weglopen van je alleen zijn zonder een partner te hebben. Je kan het redelijk goed bolwerken met je filmpjes kijken en je biertjes en kroeg en af en toe een prostitueetje en dat soort dingen. Je redt je heel goed als alleengaande. Maar dat is natuurlijk niet waar we het over hebben als je je fundamentele alleenheid erkennen. Dat is gewoon redelijk goed in staat zijn om single te zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook prima mooi, helemaal oké.
Ja. Maar ik moet zeggen dat ik best wel goed alleen kan zijn. Ik kan me echt prima vermaken. Maar er is toch ook altijd wel een soort behoefte aan intimiteit en contact. Dus ja.
Ja, dus welkom op aarde. Want
dat hebben we
allemaal al, ja. 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 Oké. Hebben jullie nog behoefte om even met elkaar in een kleine groepje uit te wisselen? Wie dat wel wil, zwaai eens even. Dan kan ik dat zo zien. Wel, ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik kan dat gewoon doen. Als je daar geen zin meer in hebt, dan kan je ook gewoon weggaan. Want het loopt dan wel een beetje tegen het einde van deze sessie. Maar wat ik ga doen is als volgt. Ik zet nu eerst de opname uit.